Kijken.
Ja, we gaan over naar het woord. En het thema van het woord is God of toeval. En de subtitel is, is theologisch ook echt logisch? Is God of toeval, is theologisch ook echt logisch? En voor degenen die dat toevallig niet weten, ik neem aan dat de meesten het wel weten, er zijn een aantal mensen ziek of verhinderd, maar je kunt altijd de preek sowieso morgenochtend, als alles goed is, als je naar de homepage van de site gaat, van onze website, dan is er een soort van koptelefoontje. Als je erop klikt, dan heb je de audio van de preek. En als je geduld hebt, een paar weken later, verschijnt die ook op het YouTube-kanaal. Maar je kan altijd, als je ziek bent, en je kan toch luisteren, dus je hebt geen, dan kun je altijd de preek terugluisteren. Dus dan kun je ook tegen Kees zeggen, Anneke, als hij Oké. Goed, voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan. Hosea 4, vers 6. Dat is één vers, maar wel een belangrijk vers. Hosea 4. Ik zal het een beetje toelichten. Kijk, in de tijd van Israël had je de priesters, dat waren een beetje de voorgangers van die tijd. Priesters moesten het volk onderwijzen. Maar dat ging helemaal mis in Israël. De tweedeling van het Rijk had al plaatsgevonden, maar de priesters in Israël die faalden. En je moet maar opletten, ook in de hele kerkgeschiedenis, als de kerk ontspoort, dan roept God mensen om de kerk weer bij de les te brengen, of in dit geval de gemeente van Israël. En God roept Hosea en Hosea die spreekt zich uit tegen de priesters. En hij geeft ze er van langs en hij vermaant ze. Dus in die context moet je het zien. Het is ook voor ons, maar aanvankelijk was het Hosea die moest spreken tegen de priesters in Israël. En die moest ze confronteren met hun lauwheid. Wij hebben het ook meegemaakt in de kerkgeschiedenis. Een zekere Schleiermacher die werd op een verkeerde manier verlicht en die ging alles op een natuurlijke manier verklaren in de Bijbel. En er is heel veel zuurdesem is er binnengekomen in de kerk door de vrijzinnigheid. En de kerken die nu leeglopen plukken nog steeds de vruchten van die ontwikkeling. Zo erg is dwaalleer. Maar goed, daar gaan we niet verder over uitweiden. We lezen Hosea 4 vers 6, een bekend vers. En God is hier aan het woord en God spreekt door zijn profeet Hosea. En de Heere zegt, mijn volk, het zijn de Israël, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat u de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Dat u niet langer priester meer zult zijn voor mijn aangezicht. Omdat u de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten. Tot zover. Want het werkt door namelijk. Wanneer is gebrek aan kennis lastig? Wanneer is gebrek aan kennis lastig? Als je het nodig hebt. Als je het nodig hebt. Wie kent er niet de frustratie dat je zit aan je computer, je tekstverwerker. En de ene werkt het niet meer. En je hebt onvoldoende inzicht om het te herstellen. Dan heb je kennis nodig. Toch? En er zijn een hele hoop mensen die roepen de Heer aan. Maar ik heb Mark. Dit soort dingen. Maar kennis is belangrijk. En vooral als je het nodig hebt. Gebrek aan kennis kan ook heel veel schade opleveren. Weet je dat gebrek aan kennis wereldwijd miljarden en miljarden kost? Gewoon onvoldoende know-how, gebrek aan kennis, kost miljarden. Kennis is zo belangrijk. En in vers 6 wat we lazen gaat het ook over een gebrek aan kennis. Maar het is nog erger dan die miljarden die we mislopen. Want God zegt, door gebrek aan kennis gaat mijn volk te gronde. Mijn volk gaat te gronde. Dat is ernstig. En om wat voor kennis gaat het? Het gaat om de wet van God, om openbaringen. Kijk wat er staat in Spreuken 29 vers 18. Hoor goed. Als openbaring ontbreekt, dus kennis van Gods wegen, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Zie voorbeelden te over. Openbaring ontbreekt. Kijk naar Ecuador. Kijk wat er gebeurt, wat je niet in het nieuws ziet, wat er in Zweden gebeurt. Bendeoorlogen. Doden door geweld, onderling geweld. Kijk wat er in Nigeria gebeurt, wat je niet op het... Nou ja, goed, ik ga het niet eens noemen. Op het nieuws ziet. Als we het toch over genocide hebben. Wat daar gebeurt in Nigeria. Vreselijk. Maar het heeft te maken met gebrek aan kennis. En niet kennis in het algemeen, want we zijn best wel slim, maar kennis aan het woord van God. Mijn volk gaat te gronden, gaat ten onder door gebrek aan dit. Dit woord. Absoluut. Als openbaring ontbreekt, als dit weg is, verwildert het volk. Want wie gaat mij ter verantwoording roepen? Jij, Kees? Als ik sterker ben dan jij, ga jij mij de les leren? Nee toch? Of omgekeerd? Dit moeten we echt verstaan. Weet je waarom dit boek in alle totalitaire systemen het verboden boek is? Of het nou religieus, totalitair is, politiek? De waarheid is niet geliefd bij dictators. Maar hé, hoe weten we of dit waar is? Hoe weten we nou of wat hierin staat waar is? Hoe weten we dat er überhaupt een God is? Hoe weten we dat? Nou, je kan het bij deze vraag laten. Je kan zeggen, nou ja, ja, wie weet het. Wie het weet mag het zeggen. En je kan in een rookgordijn van onwetendheid, maar ook een stukje gemakzucht denken, ja, dat kun je niet weten, hè? Dus ik laat het maar zo. Maar hé, wat hebben we net gelezen? Door gebrek aan kennis gaat mijn volk te gronden. Als het klopt wat er in het woord staat, dan is er geen belangrijkere informatie dan wat er in dit boek staat. Want je kunt verloren gaan en niet alleen op aarde, maar juist voorbij het graf. De inzet is veel te hoog om te negeren. Je kan niet zeggen, we zien het wel. Ik sprak ooit met een vrouw bij de Diemer Verstijn en ik zei, mevrouw, u weet niet wat u mist. Ze zeggen, oh, dat is niet erg als ik niet weet wat ik mis. Dan weet ik het niet. En pas later, meestal heb ik er niet last van, maar pas later dacht ik, ja, je weet het nu niet, maar straks wel. Maar goed, toen was al weg. Ik moet scherper zijn. Ik ga een paar stellingen bespreken, heel kort. De meeste zijn retorisch, hoop ik, voor u. Maar bevat de Bijbel werkelijk openbaringen van God? Hoe kun je dat nou weten? Hoe kan je dat nou weten? Want iedereen kan van alles beweren. Ik ga een paar stellingen behandelen. We hebben het eerst over de aarde. Waar komt de aarde vandaan? Vertel het maar. Waar komt de aarde vandaan? Hoe is de aarde ontstaan? Er zijn verschillende meningen over. Maar hoe is de aarde ontstaan? Hier komt de eerste stelling. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoor goed en versta, ook kijkers thuis. Het is niet vanzelfsprekend dat onze aarde leefbaar is. Het is totaal niet vanzelfsprekend. Vergelijk de aarde maar met Venus. Vergelijk de aarde maar met alle planeten in ons zonnestelsel. Er is geen spoortje leven. Venus is leven onmogelijk. Op alle andere planeten is het onmogelijk. Als we een kolonie op Mars gaan stichten, moeten we allemaal materiaal en ik weet niet voor miljarden moeten we investeren om het daar uit te houden. Maar hier in de aarde... Moet je eens over nadenken. Er zijn echt tienduizenden oorzaken voor nodig om de aarde leefbaar te houden. Nu kun je zeggen, ja, dat geloof ik niet hoor. Ik geloof niet dat de aarde gemaakt is, ook al is het nog zo'n prachtige planeet in vergelijking met alle andere planeten. Maar wat is dan je alternatief? Wat is echt ten diepste je alternatief? Ik zal het woord noemen, toeval. En mensen willen dat woord niet graag horen, want dat is zo'n duidelijk woord, toeval. Dus ze verzinnen allerlei theorieën en ze zeggen ook natuurwetten. Hey, maar ook natuurwetten zijn door toeval ontstaan, want als er geen gedachte achter zit, dan is het toeval. Dus zelfs die geweldige natuurwetten waarvan Einstein zei, als ik daarnaar kijk, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het heelal gemaakt is door een grote wiskundige. God of toeval? Zeg het maar. Maar denk aan Hosea 4 vers 6. De mens. Wel eens een mens gezien? En beviel het. Waar komt de mens vandaan? Wat maakt de mensen zo uniek? Hoe komt het dat wij zo uniek zijn? Waarom is er een immens verschil tussen bijvoorbeeld een appelboom, een schildpad en een mens? Waar komt dat verschil vandaan? Kijk hier even. Ze staan er nog, vorige week ook. Schitterend toch? Maar wat maakt nu dat die bloemen hier verschillen van mij? Waarom ben ik zo anders dan die bloemen? Hier komt stelling 2. Gaan we lezen. De mens. Genesis 1, vers 26 en 27. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Als deze openbaring klopt, dan moet de mens zich onderscheiden van de dieren. Mee eens? Als wij naar Gods beeld en gelijkenis zijn gemaakt, is dat iets bijzonders. Wij moeten ons kunnen onderscheiden van de dieren. En wat zien we als we kijken naar de mens? Dat die zich inderdaad onderscheidt van de dieren. En er zijn 4 kenmerken die je bij de dieren niet zult aantreffen. Zelfs niet bij Flipper, zelfs niet bij Lassie. Dit zijn de 4 kenmerken. Ten eerste, de mens, u en ik, alle mensen, hebben een zelfbewustzijn. We kunnen over onszelf nadenken, dat is bijzonder. We kunnen doen aan zelfreflectie, we kunnen over ons gedrag nadenken. We kunnen denken aan het verleden, maar we kunnen ook conceptueel denken, we kunnen vooruitdenken. Van, we gaan dan en dan willen we met vakantie gaan. Je gaat kijken of je budgetten toelaat. Je kunt vooruitdenken hoe je huis wil veranderen. Of wat dan ook. Dat kunnen alleen mensen. Dat is zo bijzonder. Dat je conceptueel kunt denken. Maar ook dat je een zelfbewustzijn hebt. Wij kunnen nadenken over de vraag, waarom ben ik hier? Wie is er wel eens in Artis geweest? De apenrots. Apenrots. Nou, als je die apen, denk je dat die met filosofische vraagstukken bezig zijn? Kees? Nee toch? Het enige wat ze interesseert is, nu mag het niet meer. Maar in mijn tijd, dat is lang geleden, wachten ze op een stukje komkommer wat je gooide of zo, weet je wel. Zaten ze echt zo te bedelen. Dat is het enige waar die apen zich mee bezig hielden. Maar wij mensen zijn anders. Ik hoop dat je het ziet. De mens, 2, heeft een geweten. Alle mensen hebben geweten. We weten allemaal. En per cultuur verschilt het, maar we weten allemaal als we iets doen wat niet klopt. We weten het. We weten het allemaal. En dat heeft weer te maken met het zelfbewustzijn. In het zelfbewustzijn kunnen we op een gezonde manier naar onszelf kijken. En dan kunnen we zeggen, het was niet zo netjes van me dat ik mijn zusje van de fiets duwde. Of zo, ik zeg maar wat. Of dat ik mijn broertje een schop gaf, terwijl die niet keek. En dat zijn nog maar onschuldige dingen. 3. De mens heeft een creatief scheppend vermogen, of niet? Ik moest zo lachen, ik moest eraan denken. Weet je wat er gebeurt? Er staat, in den beginne schiep God de hemel en de aarde, maar in het beginne schiep God de mens. En hij schiep de mens naar zijn beeld. Wij hebben tegenwoordig, ik heb hier een horloge, nog steeds. Dit is ontwerp. Dit is ontwerp. Dit is gemaakt, bij de schepping was er geen horloge. Er was tijd, maar er waren geen horloges. Geloof me. Adam had geen horloge. Hebben wij gemaakt. Dus wij kunnen net als God dingen maken die er niet zijn. Maar weet je wat zo leuk is, wat ik zo komisch vind? Je hebt nu kunstmatige intelligentie. In het begin schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En wat doen wij vandaag de dag? Nou ja, wij. Een aantal wetenschappers, en het zijn hele knappe mensen. Ze maken mensen, robots, naar ons beeld en gelijkenis. Ik heb robots gezien, die lijken zo echt, het zijn net mensen. En ze kunnen al spreken, en ze kunnen niet zo bewegen, zijn niet zo atletisch als ik. Kijk, dat is nou weer pijnlijk, zo'n lachje. Dat is echt weer zo pijnlijk, hè? Zo'n pijnlijk moment in de preek. Maar die robots, die zijn niet... Die lijken net mensen. En als wij elkaar niet doodmaken op deze wereld, met oorlogen, met haat en vernietiging, en God vertoeft, God zou onze gang laten gaan, ik garandeer je, we zouden robots maken dat je denkt, is het een robot of is het een mens? Waarom kunnen we dat? Omdat we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Wij kunnen hem imiteren. We hebben dat vermogen, dat heeft God gegeven. En als laatste, we hebben vrije wil. Ik moet altijd zo lachen om de atheïsten die in praatprogramma's zitten. Met zulke nekken, morele verontwaardiging. Zeggen, hoe kan dat nou? En we moeten... Dan denk ik, hey, ho. Als je goed nadenkt en je bent een echte naturalist, heb je geen vrije wil. Is het determinisme. Alles is bepaald. Ik heb wel eens verteld van een... Ik zal niet precies duiden waar ze woont. Een lieve mevrouw. En had ik een keer een gesprek en ze zegt, ik ben atheïst. Ik geloof niet in een vrije wil. Nou, dat mag natuurlijk, we leven in een vrij land. Maar ik heb diezelfde mevrouw een keer gezien. Toen was ik aan het wandelen, ik loop nogal veel. En toen werd er een gans werd er geschoten. Een gans. Door een of andere vent, die vond het leuk. Die had een jachthond. En die denkt, kom laat ik eens een gans schieten. Kijken of die jachthond... Dus zij zag het. Hij schoot van en die gans ging neer en die hond, ze ging helemaal uit haar plaat. Ik zal niet zeggen wat ze allemaal riep naar die schutter. Toen dacht ik, hé, wat doe je nou emotioneel? Die man kan er niks aan doen. Alles is van tevoren bepaald. Hij heeft geen vrije wil, hij kan niet anders. Moet je eens over nadenken, maar het is zo. Ook in die praatprogramma's zijn ze moreel en verontwaardigd. Maar waarom? Bovendien zijn we dieren, toch? Vier, de gebrokenheid in onze wereld. Of drie moet ik zeggen, ik kan niet tellen. Gebrokenheid in onze wereld. Als wij naar onze wereld kijken, dan zie je toch verschillende dingen. Je ziet pracht, je ziet doelmatigheid, je ziet schoonheid, maar je ziet ook, wat zie je nog meer? Gebrokenheid. Dingen die niet kloppen. Dat je denkt, hé, dit klopt niet. Stelling 3 uit de Bijbel. En hoor goed wat ik zeg. En ook kijkers thuis, hoor goed wat ik zeg. Als je Genesis 1, 2 en 3 leest, besef dan dat het een taal is dat er beelden worden gebruikt om principes duidelijk te maken. Oké? Slangen praten niet. Dat weet de Bijbelschrijver ook. Maar begrijp die principes. Alles wat we nodig hebben om de aarde te kunnen verklaren, staat in Genesis 1 tot en met 3. En de mens is in opstand gekomen tegen God, is misleid vanuit een demonische dimensie. En God spreekt Adam aan. En hij zegt dit. En het staat in de context, hè? Dus dat je niet zegt straks van... Adam die luisterde naar zijn vrouw, dus het liep goed af. Ik ga nooit meer naar je luisteren, je hoeft me niks meer te vertellen. Het staat in de context, hè? Vrouwen, dus dat je niet laat manipuleren. Oké. En God zegt, omdat u naar uw vrouw hebt geluisterd En van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, u zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Hoor goed, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Nou, die vloek is meer een gevolg van een geestelijke gebeurtenis waarin God zich terugtrok. En daardoor ging het mis. Ik heb sinds kort, een aantal maanden, hebben we een aquarium. Maar ik moet het aquarium schoonmaken. Als ik dat niet doe, dan komen al de vissen bovendrijven. Allemaal. En dan is het einde vis. Ik moet het schoonmaken. Als ik mij terugtrek, als ik zou zeggen tegen die vissen, om wat voor reden ook, ik vervloek jullie, en ik trek me terug, gaan ze eraan. Maar stel dat ik gewoon vergeet dat ik een aquarium en ik ga op vakantie en ik vergeet het, zeg. En over een paar maanden kom ik terug, ze zijn dood. Omdat ik me terugtrok. En toen de mens in opstand kwam en er zonde ontstond, moest God zich terugtrekken. En dat is verschrikkelijk. Dat is als een vloek. Want de onderhoudende, conserverende kracht van God is niet meer volledig op aarde. Daarom gaan we dood. Daarom gaan dingen stuk. Onthoud het maar. De kracht van een vloek wordt ook zichtbaar als Jezus van die vijgenboom wil eten en hij ontdekt dat er geen vijgen aan zijn. En de discipelen die komen nog op voor de vijgenboom en die zeggen, ja, maar het is niet het seizoen, hè? Hoe kunt u dat nou verwachten? Maar dan zegt Jezus tegen die vijgenboom, vervloekt, er groeit nooit meer enige vrucht aan je. Nou, is Jezus nou zo'n kleinzielig iemand dat hij boos wordt op een vijgenboom? En dat hij die vijgenboom... Nee, hij gaf hen een les. Want de dag daarna gingen ze weer naar de tempel. En Petrus ziet die vijgenboom en hij denkt, huh? Verdord. Dat is de kracht van de vloek. De vloek. Daarom is de aarde gebroken. Daarom zie je twee beelden. Je ziet schoonheid. En je ziet afschuwelijke gebrokenheid in heel de schepping. Die twee beelden worden verklaard door de Bijbel. De wereld is onder een vloek. Doornen en distelen, zegt de Bijbel, gaat hij in u voortbrengen. In het zweet van je aanschijn zul je brood eten. Het zal je moeite kosten. Maar wat is het alternatief? Toeval. Als dit niet klopt, van de vloek is het toeval. Ja, toeval. Ten diepste, alles is toeval. Er is zelfs een theorie, hè, die alle gebrokenheid en alle kopieerfouten ziet als oorzaak voor variatie in de grondtype. Dit is uiteindelijk een gevolg van kopieerfouten en van adaptatie en struggle for life en noem het op. Dit, volgens bepaalde mensen. Dingen gaan stuk, maar hey, geen paniek, het wordt beter. Ik kan je verzekeren, ik heb heel veel kilometers gefietst naar mijn werk. Maar als mijn ketting brak, een band kon ik nog wel plakken, maar een ketting, als die brak, mijn ketting, zei ik niet van, nou, het is een kwestie van tijd. Dan herstelt het zich en dan krijg ik een betere fiets. En dat doen ook de evolutionisten niet, de diehard evolutionisten. Als de ketting van een fiets breekt, wat doen ze? Ze gaan naar de fietsenmaker. Nou, zal een slimmerd zeggen, maar je kan ook steppen. Je kan in plaats van fietsen, kan je je rechtervoet op een pedaal zetten en dan kun je met je linkerbeen kun je steppen zo. Het lijkt wel een stier, hè? Kun je met je linkerbeen kun je steppen zo. Evolutie bewezen? Nee. Is dat een vooruitgang? Als je naar Weesp gaat, hoe ga je fietsen liever of ga je steppen, Kees? Fietsen. Is degeneratie, is geen evolutie. Er waren vogels die zaten op de Galapagos-eilanden. En die arme stakkers die hadden van die zielige vleugels. Ze konden niet eens meer vliegen. Maar hoe kwam dat? Nou, er was zoveel vis. Die vogels die hoefden alleen maar het water in. Even een sprongetje en boem. En ze hadden vis. Ze hoefden niet meer te vliegen. Dus die vleugels die verschrompelden. Vogels doken erin. Er was één bange vogel. Weet je hoe die erin sprong? Dit is geen evolutie, dit is degeneratie. Dit moeten we verstaan. Zie je ze daar weer? Evolutie? Nee, degeneratie. Ik ben liever een vogel die kan vliegen en kan duiken. Toen ik ooit van een liesbreuk was opgenomen in het OVG, toen, ik had helemaal geen ervaring met het ziekenhuis. En ik had een soort van ruggenprik gehad, geloof ik. En ik had weer gevoel in mijn benen. En de volgende dag dacht ik, hé, ik heb trek in koffie of zo en ik wil naar het toilet. Dus ik ging uit bed. En de eerste 4 stappen ging nog. En ik was halverwege de gang en ik dacht, misselijk en draaierig. Ik denk, oh my goodness, ik ben te snel. Ik ben hier niet. Dus ik moest weer als een haas terug. Maar stel nu, als ik maanden daar had gelegen, hè, dan had iemand kunnen zeggen, kijk, Meijerink is het evolueren. Moet je kijken hoe dun zijn benen zijn. Hij kan niet meer goed lopen. Straks gaat hij kruipen, hebben we een nieuwe levensvorm. Onzin. Gelukkig had ik een buurman, die lag vaker in het ziekenhuis dan ik. Hij was van het mannelijk geslacht, maar niet fanatiek, maar een hele aardige kerel was het. En die zei tegen mij, joh, je bent veel te snel uit bed gehaald. Je wou zeker koffie? Ik zeg, ja. Hij zegt, ik haal het wel voor je. Dus zo kan het ook. Maar dit moeten we echt verstaan, hè. Dit moeten we echt verstaan. Kopieerfoutjes maken de boel niet beter. Maar ik ga niet te ver uitweiden. Ten slotte, twee stellingen nog. De Bijbel, 66 boeken. 66 boeken, hoor goed wat ik zeg. 16 eeuwen heeft het geduurd voordat alle boeken compleet waren. 16 eeuwen, dat is heel lang. 42 schrijvers, misschien meer, hebben eraan gewerkt. De originele tekst. Allerlei achtergronden. Een generaal, een econoom, een arts, een visser, een politicus. Noem ze. Ze hebben er allemaal aan gewerkt. En het boek is één geheel. Het is een geheel. Het leest alsof het één schrijver heeft. En het is zo rijk, dit boek. Hoe kan het nou dat het één geheel is? Hoe kan het dat dit boek de mensheid meer veranderd heeft dan alle boeken tezamen? Hoe kan het? Hoe kan het dat dit boek na 2000 jaar nog steeds niet weerlegd is? Ja, er is kritiek op. Ja, er zijn meningen over, maar het is niet weerlegd. Er is niemand die heeft kunnen aantonen, het is flauwekul. Stel nu dat die 42 schrijvers, auteurs, dit uit hun grote duim hadden gezogen. En dit hadden bij elkaar hadden gebracht. Denk je nou werkelijk dat het boek 2000 jaar lang stand zou kunnen houden? Onmogelijk, onmogelijk. En grote mensen, grote genieën hebben dit boek gelezen. Dat je niet denkt, ja, dat is voor domme eenvoudige mensen zoals broeder Jan. Als je goed in zijn ogen kijkt, dan kan je zien hoe simpel die man is. Hè? Nee, Newton, de grootste natuurkundige ooit. Pascal, Faraday, Kepler, Bacon, de vader van de moderne wetenschap. Vandaag de dag ook geweldige geleerden. Geloven in de openbaring van dit woord. Maar denk aan Hosea 4 vers 6. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Onze grote vriend Johan Derksen. Sprookjesboek. Ik zou graag met Johan een paar uur aan tafel zitten. En dan mag hij af en toe, na een half uurtje, mag hij sigaar roken van me buiten. En dan gaan we weer verder. Maar hij heeft er, mag ik het op zijn Amsterdam zeggen? Hij heeft de ballen verstand van de inhoud. Probleem kan zijn bij hem, emotioneel, een probleem, dat zijn vader, die naar de kerk ging, hem flink raakte en hem ook raakte, wellicht, weet ik niet. Maar dat staat los van de inhoud. Want je kan naar de kerk gaan en je kan de grootste schoft op Gods aardbodem zijn. Zeg niks, kerkgang. Je herkent de boom aan de vrucht. Jezus Christus, de laatste, ik scheld niet, Jezus Christus, laatste voorbeeld. Jezus. Niemand heeft de menselijke geschiedenis meer veranderd dan Jezus. Niemand. Niemand heeft zoveel mensen van binnenuit veranderd, zonder dwang, dan Jezus Christus. Hij heeft de mensheid zachter gemaakt dan alle religieuze leiders ter wereld. Dat is Jezus. En hij doet het nog steeds. Waarom zouden we dan ook thuis niet nieuwsgierig zijn naar die Jezus? Hij is invloedrijker dan Poetin, dan Biden. Niet zo sterk argument, het laatste. Alle wereldleiders bij elkaar. En hij verandert mensen van binnenuit. Ook mij. God of toeval. Kies zelf maar. Maar onthoud Hosea 4, vers 6, waar God zegt: mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Je weet niet waar je over praat, dat is niet negatief, maar ga nou eens onderzoek doen. Want als dit klopt, dan is er geen belangrijker nieuws. Er zal nooit belangrijker nieuws komen. Dit is je ticket naar de eeuwigheid bij God. Zo belangrijk is het. Daar wou ik het bij laten. Vader, er is zoveel te zeggen over uw woord. Maar we houden het bij deze onderwerpen. Wilt u de stille naprediker zijn? Ik kan geen mensen overtuigen. Heer, maar u kunt het. En ik bid dat u dat wilt doen. Ik bid ook dat wij een ontvankelijk hart hebben. Dat we niet onnozel zijn. Absoluut niet onnozel en alles maar klakkeloos aannemen. Maar laten we wel eerlijk zijn en ontvankelijk. En uw woord een kans geven. Opdat, als het waar is, het ons kan veranderen. En ons de grootste gift kan geven die we ooit zouden kunnen ontvangen. Vrede met u en een eeuwige toekomst in een volmaakte werkelijkheid. Amen.